gemeente vooraf mag ik u nog het volgende meedelen. Donderdag 28 januari aanstaande hoopt dominee Akot om 7:30 voor te gaan in een weekdienst. Volgende week zondag zal de morgendienst om 10:00 worden geleid door dominee Bogaert. In die dienst zal de bevestiging van de nieuwe en herkozen ambtsdragers plaatsvinden. De avonddienst is om 6:30 en zal geleid worden door kandidaat A. Kos. In deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte is bestemd voor de noodhulpactie van Woord en Daad en ZOA voor Haiti. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor kerkgebouw en pastorie. De diaconale collecte van volgende week zondag is bestemd voor het landelijke jeugdwerk. Tot zover. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover. Vangen wij samen nu de dienst aan. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij samen van Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 4. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat er verder volgt in Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 4. Nadat wij het geloof hebben beleden, gemeente, zingen wij van Psalm 106 het eerste vers. Looft God, de trouwe opperheer geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent, nog palen. Psalm 106 vers 1, na de belijdenis van het geloof. Maar vooraf doen wij ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in ieder van u en van jullie zeggen in het hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, verontmoedigen wij ons voor het aangezicht van God, bidden wij de Heere met en voor elkaar om zijn zegen. Laten wij bidden. Heere in de hemel, als wij zo die oude en prachtige psalmen zingen, dan is dat toch een middel waardoor ons ook bijzondere woorden in de mond worden gelegd. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En die God ontfermt zich. En Heere, wij bidden van u, laat dat, en dan niet zozeer die woorden misschien, maar de zaken, dicht bij ons blijven. Dat wij dat, Heere, door deze dienst heen ook heel persoonlijk zullen opmerken. De Heere is God. Groot. Genadig. rechtvaardig, vol ontferming. En dat vanwege uw woord. Als dat vanavond tot ons mag komen, en dat op zo'n ingrijpende wijze zal duidelijk maken. Maar laat het ook zijn, Heere, op een aangrijpende wijze. Opdat wij niet als toeschouwers van verre zullen blijven staan, maar door de koorden van uw genade nabij getrokken worden. Door uw loutere goedheid, uw liefde koorden, getrokken worden tot bij u, die God, die zo groot zijt en zo genadig. En zo rechtvaardig. En zo vol ontferming. Heren, dat wij aan het einde van deze dienst de dichter zullen gelijk geven. En zeggen, werkelijk, de eenvoudigen zult u gadeslaan. Ik was uitgeteerd. Misschien ook wel weer uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. En nu is het rust. Terwijl het misschien om ons heen nog vol opstormt. En terwijl ons leven misschien nog vol is van zorg. Toch gerust. Want verlost. God heeft mij wel gedaan. Heere, wilt u ervoor zorgen? Dat zo de woorden, ja dat zo de lof waar we de dienst mee hebben ingezet, ook de lof zal zijn waarmee we deze dienst en deze dag zullen verlaten straks. En Heere, dan hebben wij zo nodig de hulp en de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Want dat wondere werk, dat heeft niemand van ons in de vingers. Maar dat is gelukkig in uw handen. Maar wilt u het dan ook doen, Heere? En niet om ons, of omdat wij dat verdienen, maar om u. Omdat het om uw werk gaat, om uw kerk en om uw eer. Wilt u daartoe met uw Heilige Geest heerlijk werken. En dat de kinderen het merken, de Heere is hier bezig. En de Heere wil hier spreken. En de Heere wil in het midden wezen. Dat de jonge mensen het mogen bespeuren. Dit is maar niet een oud woord van een aantal duizend jaar geleden. Maar dit woord is levend en krachtig. En het instrument van de Heilige Geest. Waarmee u, Heere, almachtig, overmachtig, die onmachtige harten wint, inwint, verlost, bevrijdt. Uitredt, doorhelpt, bemoedigt, opricht, opraapt, opbeurt. En laat er zo voor ieder van ons dat bij zijn, wat nodig is met het oog op uw eer. Laat het daarom gaan, Heere, want dan zal er een zegen in liggen. En dan willen we in het gebed, en dan mogen we in het gebed niet alleen aan onszelf denken. Of aan degene die meeluisteren, ook aan hen. Maar ook aan al die mensen, Heren, in deze wereld. Die deze dag uw woord missen. Moeten missen misschien. Willen missen. We bidden van u, Heren, wilt u werken. Onder Joden, uw oude volk. Wilt u daar toch uw wonderen op wonderen laten horen. Ook. Juist ook met het oog op hem, de Messias, de gezalfde. Heere, wilt u ook gedenken aan de heidenen. En zo uw heerlijke naam luister bijzetten. Daarin dat velen worden toegebracht. Opdat uw naam geheiligd wordt. En uw koninkrijk komen. Ook onder ons eigen volk en in ons eigen land. Heere, wilt u nog doorwerken? We bedenken en we beseffen en we belijden dat we het er zo naar gemaakt hebben dat u heen gaat. en dat u de kandelaar wegneemt. Maar geduchte God, hoor ook ons gebed voor ons volk en voor ons vaderland. En wilt u nog uw heerlijke werken doen? Heere, want het gaat toch om u. Maar wij bidden ook voor allen in deze wereld, die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Heere, wij mogen onze gaven geven voor het volk, het land van Haïti. Wilt u die gaven zegenen? En laat het de middel zijn waarmee u werkt. Met het oog op de nood van mensen, de tijdelijke nood die zo groot is, voor ons niet voorstelbaar. Maar Heere, wilt u ook werken, ook daar werken, aan uw koninkrijk. Opdat het zo aangaat op uw heerlijke dag. En er halsreikend wordt uitgezien door blank en door zwart. Of welke kleur we ook dragen. Van welk volk we ook zijn. Halsreikend uitgezien naar uw komst die het heil zal volmaken. En als daar uw nieuwe schepping is, die nooit zal geschonden worden, die nooit zal beschadigen, die nooit meer zal schudden, maar die tot in eeuwigheid nieuw zal zijn. Heere, wilt u zo vanavond uw woord in ons hart planten, opdat wij uitzien naar die heerlijke koning, uw Heere Jezus Christus. En dat met brandende genegenheden. Zegen daartoe uw woord. En laat deze dienst eindigen in uw lof. Dat bidden wij alles van u uit genade. In Jezus naam. Amen. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar uit het woord van de Heere lezen. In Lucas 13. Wij lezen met elkaar uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. De versen 10 tot en met 21. Lucas 13. De versen 10 tot en met 21. Lucas 13. We lezen vanaf het 10e vers. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En hij, dat is dan de Heere Jezus. En hij leerde op de Sabbat in een van de synagogen. En ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de overste van de synagoge, kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de scharen: Er zijn 6 dagen in welke men moet werken. Kom dan in dezelve en laat u genezen en niet op de dag van de Sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leidt hem heen om te doen drinken? En deze, die een dochter van Abraham is, welke de Satan ziet, nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En als hij dit zeide, werden zij allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de schade verblijdde zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. En hij zeide: Wien is het koninkrijk Gods gelijk? En waarbij zal ik hetzelfde vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad, het welk een mens genomen en in zijn hof geworpen heeft, en het wies op en werd tot een grote boom, en de vogelen des hemels nestelden in zijn takken. En hij zeide wederom: waarbij zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Het is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen deze avond met elkaar stilstaan, gemeente, bij de wondere genezing van de vrouw in de synagoge. Tekstwoord voor de prediking wordt gevormd door de versen 11, 12 en 13 uit Lucas 13. We zullen die versen nog een keer lezen. Vers 11 tot en met 13, waar de evangelist aantekent en ziet: er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht en verheerlijkte God. Tot zover de tekstwoorden voor de bediening van het woord. Voordat wij met elkaar ontstellen onder het woord van God, mogen we in de dienst van de offeranden onze gaven geven. De eerste collecte is, zoals al gezegd, bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede voor de noodhulp in en voor Haiti. En de derde collecte bij de uitgang voor kerkgebouw en pastorie. Hartelijk aanbevolen. Wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit de 6e psalm, vers 3, 4, 8 en 9. Psalm 6, het 3e, het 4e, het 8e en het 9e vers. gemeente, ouderen, jonge vrienden. Soms zie je er eentje wat over de stoep schuifelen. Vaak zie je ze gaan over de gang van het verpleeghuis. Mensen. Die door de lasten getekend zijn. Gekromd, gebogen. En met een moeizame tred zoeken ze hun weg. Wel, zo ongeveer lijkt me, zullen we ook deze vrouw voor ons moeten zien in gedachten, die op een zekere sabbat de synagoge binnenschuifelt. Hoogst gebrekkig. De schrift tekent haar in Lucas 13 gemeente als een vrouw, zo staat het er letterlijk, hè? Een vrouw met een geest der krankheid. Nu kun je dat ook wel weergeven als een geest van krachteloosheid, een geest van zwakheid. Een vrouw van wie je met één blik begrijpt, die gaat letterlijk en figuurlijk gebogen onder de geweldige lasten van haar kwaal, van haar ziekte, van haar moeite. Het is een geest van krankheid die als het ware om haar heen hangt. En deze vrouw, jongens en meisjes, die loopt zo krom, hè? Zo krom. Dat er in Lucas 13 staat, ze kon, ze wilde wel, maar ze kon zich niet eens meer oprichten. En als we heel nauwkeurig luisteren naar de woorden van Lucas gemeente, dan lijkt hij te bedoelen, die vrouw kon zelfs haar hoofd niet meer oprichten. Nou, Lucas als dokter zal dat ongetwijfeld allemaal nauwkeurig hebben gadegeslagen. En met de nauwkeurigheid die hem eigen is, dat ook beschreven. Denk het je in, er was een vrouw die een geest van krankheid 18 jaren lang gehad had. En zij was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. Nou, zo'n vrouw valt natuurlijk op. Zozeer zelfs dat Lucas schrijft in vers 11 en ziet. En je weet, dat is hetzelfde als wanneer er een uitroepteken in de tekst had gestaan en ziet. Kennelijk wil de evangelist, kennelijk wil Lucas dat die vrouw ook ons opvalt. Alsof hij bedoelde, kijk daar eens en ziet. Nee, niet alsof deze vrouw een bezienswaardigheid was, gemeente. Zoals wij misschien wel eens gedaan hebben. U, jij, ik. Hé, moet je daar kijken. Stiekem. Heb je er misschien wel om gelachen? Die loopt krom. Grote mensen doen dat iets anders. Heb je dat gezien daar? Maar ze doen hetzelfde. Dat bedoelt Lucas niet, uiteraard. Maar hij wil wel, gemeente, dat die vrouw ons zal opvallen. In de beschrijving van zijn evangelie. Maar dat is omdat hier veel meer aan de hand is dan hier op het eerste oog aan de hand lijkt te zijn. In elk geval, de vrouw ontgaat de Heere Jezus niet. Die op die bewuste dag, op die bewuste sabbat, in die bewuste synagoge is. En het woord voert. In het vervolg lezen we hoe hij, eigenlijk in een enkele zin maar, hoe hij de vrouw tot zich roept en van haar jarenlange kwaal geneest. Hij roept haar tot zich. Hij verklaart haar verlost te zijn van haar krankheid. Legt haar de handen op. En terstond gebeurt het wonder, zegt Lucas. Want na 18 jaar staat ze terstond weer rechtop. En het belangrijkste. Ze verheerlijkt God. Die geest van de krankheid die 18 jaar lang niet alleen natuurlijk haar lichaam, maar ook haar geest in zijn greep heeft gehouden, wordt met één woord van de grootste profeet en leraar teniet gedaan. Weggenomen. En misschien dat een van de jonge mensen denkt, ja, dat is natuurlijk heel wonderlijk wat hier gebeurt. Heel bijzonder. Maar dergelijke wonderen gebeuren toch in de Bijbel wel vaker. Wat is hier dan eigenlijk zo extra bijzonder aan? Waarom wil Lucas zo graag dat we erop letten? Hoezo is hier meer aan de hand dan we misschien op het eerste gezicht zouden denken, dan we misschien aanvankelijk zouden zien? En een ander was misschien eigenlijk al min of meer klaar met deze geschiedenis. De Heer Jezus roept die vrouw tot zich. Hij zegt, je bent genezen, je bent beter. Legt haar de handen op en ze staat weer rechtop. En zo zou je kunnen denken, ware het niet dat die geest der krankheid die deze vrouw al 18 jaren in zijn greep heeft, in het 16e vers niet werd ontmaskerd als de geest van de boze. Ziet u, wat we anders nog zouden hebben kunnen verslijten voor een versleten rug, of voor slechte nekwervels. Dat wordt in dat 16e vers ontmaskerd als een daad van Satan. Een werk van de duisternis. Een kwelling van de duivel. Het is zijn werk dat deze vrouw zo gekromd is. Het is zijn macht dat ze zo samengebogen is. Zo samengebogen dat die vrouw zich niet eens meer kan oprichten. Begrijp je? Dit is niet enkel een geschiedenis. En dan zou het ook al heel wonderlijk zijn. Dit is niet enkel een geschiedenis over een mogelijke oude vrouw met een aangrijpend lichamelijk gebrek. Het gaat hier niet alleen maar, gemeente, om een lichamelijke klacht. Er is veel meer aan de hand. En daarom, jonge vrienden, is de preek van vanavond niet alleen maar van belang voor oudere mensen die misschien de lasten van het leven meer en meer moeten meedragen. Nee, het gaat in dit woord heel nadrukkelijk om ons allemaal, zonder één uitzondering. Deze vrouw, die je in gedachten zo die synagoge ziet binnenschuifelen, die kromgetrokken vrouw, is, gemeente, een levende preek. Deze vrouw is een vleesgeworden boodschap aan u en mij, aan ons aller adres. En daar zou ik me heel goed voor kunnen stellen dat iemand die mijn gedachtegang nu niet helemaal meemaakt, dat die zou zeggen, ja maar, ja, Ik ben toch niet zo krom als die vrouw. Zo samengebogen, zo neergebogen als zij, gelukkig niet. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar is dat wel zo? Zo zeker? Ben je daar wel zo zeker van? Natuurlijk. Zoals we hier zitten, gemeente, gaan we denkelijk niet gebogen, in deze zin van het woord, gebogen zoals deze opmerkelijke vrouw gebogen gaat onder de invloed van de boze. Maar ik dacht bij mezelf, wel wordt in haar leven zichtbaar wat in ons leven niet zichtbaar is, maar intussen wel aan de hand is ook. Is deze vrouw niet een levende preek van wat te boos, vers 16, ten diepste in ons aller bestaan deed en bezig is te doen? Ga maar na. Deze boze heeft die vrouw nu al 18 jaar gebonden, zo zegt de Heere Jezus zelf. En haar leven draagt in alle opzichten de sporen van het handwerk van de vorst van de duisternis. En nog eens, hier is veel meer aan de hand dus dan een vrouw met een bepaald lichamelijk gebrek. Nee, ten diepste, de oorzaak van haar kwaal zou met de beste scan ter wereld niet zichtbaar zijn te maken. De geest van de boze heeft haar in zijn overmacht zo samengebogen dat ze zich niet kan oprichten. En krijgen we daarmee eigenlijk niet te zien, gemeente, wat bij ons allemaal misschien niet te zien is, maar wel het geval is. En vinden we daarom in deze vrouw niet iets terug van wat de nood van uw en mijn leven zelf is? En is dat de reden dat Lucas misschien zegt in zijn evangelie, en ziet? Let op. De heerschappij van de boze, waar elke zondaar zich toch van nature in bevindt, als ik zondag 1 van de catechismus goed begrijp. De heerschappij van de boze werkt dit uit. Zo gekromd, zo gebogen, dat we ons niet meer kunnen oprichten. Ik moest denken aan een woord van Augustinus. U weet wel, die grote kerkvader van de Westerse kerk, de kerk van West-Europa. En die heeft ooit gezegd, Augustinus, de mens zoals die van zichzelf is, is incurvatus in zee. Ja, die man sprak Latijn, dat kan ik ook niet helpen. Maar je hoort er het woordje curve in, met een beetje goede wil. Letterlijk vertaald, zei Augustinus, een zondaar is in zichzelf gekromd. In zichzelf gebogen en naar zichzelf toe gebogen. Ik dacht, die uitspraak van de kerkvader kon wel een bijschrift zijn bij het beeld van die vrouw dat Lucas hier geeft. Gekromd in zichzelf. In die gekromde vrouw wordt iets zichtbaar van de nood die ieder mens betreft. Want zijn wij, gemeente, met de zondige afval van God niet zo geworden? Gekromd naar onszelf toe, zegt Augustinus. Mensen die uit zijn op zichzelf. Mensen die zoeken, u vult het al in, zichzelf. Eigen eer. Ons aardse tijdelijke geluk dat we denken daar te vinden. Mensen die gekromd zijn naar zichzelf, die alleen maar zoeken naar ik. Zo is het toch. Voor u, voor jou, voor mij. Daar komt toch onze zondige natuur, gemeente, in uit. Het is ons niet om de Heere te doen, maar het is ons om onszelf te doen. Het gaat ons van huis uit niet om de wil van God, maar om wat ik wil. We vragen niet naar de weg van God, maar ik stippel zelf de route wel uit, toch? Alles in mijn leven is niet gericht op Hem, maar op mezelf. Jonge vrienden, zo zien toch ook jullie gedachten eruit als je eerlijk bent. Tenminste, ik bedoel de gedachten die uit ons boze hart opborrelen. Jij doet toch ook wat jij wil? Of niet meer? En jij luistert toch ook naar wat de boze je influistert? Of niet meer? En jij luistert toch ook naar wat de wereld draait en dicteert. Of niet meer? Je vindt het toch belangrijk dat die ongelovige klasgenoot of studiegenoot, dat hij je toch best wel een coole gozer vindt. En een meid die eigenlijk best volop mee kan en aan wie je niet merkt dat hij iets met de kerk heeft. Of niet meer. Moet je naar die vrouw kijken. Ze loopt zo krom. Ze kan zich niet eens oprichten. Herkent u wat? Ja toch. Laten we gemeente Damascus toch eens neerleggen. Want we kunnen voor elkaar misschien wel de stand ophouden, maar voor God echt niet. Hoe zoeken wij, als het aan ons ligt, niet de dingen die beneden zijn, die gekromde mens? We zijn de hemel helemaal uit het oog verloren. We kunnen ons zelfs niet oprichten. De een is met zijn geld en met zijn goed bezig. De ander met zijn naam en met zijn positie. De derde kan zo wakker liggen van het feit dat hij ouder wordt en minder wordt en dat het leven klaarblijkelijk in verval is. Je komt mensen tegen die zich diep ongelukkig voelen vanwege het feit dat ze hun jeugdigheid verliezen en dat hun kracht kennelijk vergaat. En weer anderen maken zich zoveel moeite om dit bestaan. Zeker als er zich ziekte of moeite voor aandient, dat ze helemaal vergeten om zich om hun eeuwig heil te bekommeren. Zo gekromd, dat we de hemel uit het oog hebben verloren. Ook al zijn we misschien helemaal niet onverschillig per se als het gaat over de dingen van het woord en zo. Die vrouw komt ook in de synagoge. Ze was er misschien altijd. Dat is goed. Ze kende misschien het woord van God wel van kinds af aan. Ik denk het. Maar ze is een dochter van Abraham. Zegt Christus. En toch. Een dochter van Abraham. Komt in de synagoge. Komt onder het woord. En toch is daar al 18 jaar die geest van de Satan die haar in zijn hout greep heeft. Toch kwam het nog altijd niet van de verlossing. Toch is daar nog die ongebroken heerschappij van de boze. Voelt u? Voelt u het? Omdat het woord misschien wel heel nadrukkelijk naar u wijst of naar jou. U komt onder het woord en dat is goed. U bent er misschien niet eens onverschillig onder. Want dat kan ook, en dat is dan vaak een teken van gevaarlijke ongevoeligheid. Maar toch moet u misschien vanavond de Heere toegeven, toch. Toch leeft en gloeit en tintelt er niet die hartelijke liefde tot God in mijn hart. En leeft daar niet de hartelijke overgave aan Christus in mijn ziel. Nog altijd is daar die doorwerking, die heerschappij van die andere geest. Van die onreine geest. Van die onheilige geest. Die vrouw, even terug naar die vrouw, die kan zich niet oprichten. Hè? Ook op dat punt is ze een vleesgeworden boodschap, gemeente. Maar met de hand op het woord moeten we zeggen, zo zijn we er precies aan toe. Gebonden met de banden van de boze aan de zonde en aan de dood. Afgeweken van God als we zijn. De mens die recht stond voor God. Voor de val. Werkelijk recht, geestelijk gezien. Want die mens verhield zich recht tot God. En hij beantwoordde aan het recht van God. En hij beantwoordde aan het doel waarmee de Heere hem had geschapen, namelijk de eer van God. Maar nu, de zonde doet ons doel missen. We zijn uit op onszelf, we zijn uit op de zonde, we zijn uit op de wereld, gekromd, gebogen.
Zozeer dat we ons niet eens meer kunnen oprichten. Buigend voor alle boosheid. Inderdaad. We kunnen niet, we willen nog minder. En dat houdt de Bijbel ons nu voor, gemeente, niet om ons lijdelijk te maken. Daar hadden we het voor de dienst al over. De Bijbel houdt ons dat niet voor om ons lijdelijk te maken of afwachtend. Dat is absoluut ongeestelijk. Ik weet dat dat heel geestelijk verpakt wordt. Soms. Het is hoogst ongeestelijk. De Bijbel houdt ons dat wel voor. Om ons wakker te schudden. En ons met een schok te laten beseffen in welke geweldige nood we ons bevinden als wij hem niet, nog niet. Kennen. Deed de Heilige Geest dat niet? We zouden er niet eens erg in hebben. En onwetend verloren gaan. Een tijdje geleden zag ik iemand in de auto stappen en zijn jas zat tussen de deur. Goed, je rijdt weg. Zelf niks in de gaten tot iemand wijst dat er iets aan de hand is. Je jas zit ertussen. Wat gebeurt er dan? Je trekt even om te merken dat hij inderdaad vastzit. En zo is een zondaar onmachtig om zich op te richten. Alleen heeft er helemaal geen erg in. Totdat het woord van God hem erop attent maakt. Bijvoorbeeld door het woord van Lucas 13 aan uw hart te leggen. En te zeggen, die vrouw die kon zich ganselijk niet oprichten. Met het doel dat u tot de ontdekking komt. Inderdaad, ik lig gekneld in de banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troost doet missen. Die banden van die Satanas. Het is zo'n verschil, gemeente. Of je je leven lang volhoudt. Ja, maar een mens kan uit zichzelf niet. Hebt u door dat dat geen geloofsbelijdenis, maar een ongeloofsbelijdenis is? Maakt zo'n verschil of je dat volhoudt. En ik kom mensen tegen. Het onthutst me iedere keer weer. Die dat met een bepaalde gemakkelijkheid elke keer weer zeggen. Het is zo'n verschil of je daarin blijft hangen. Of dat je met de schrik daarvan Christus aanroept en zegt, in mij is geen kracht, Heer. In mij is niet de wil, van mij is geen verwachting, Heer. Haast u tot mijn hulp, red. En je je verlaat als een krachteloze en een machteloze op dat woord, dat machtige woord van hem alleen. Jullie kennen Luther allemaal, denk ik. Op zijn minst van horen zeggen. Zijn hart ging ervoor open, zijn oog ook. Hoezeer hij vast zat aan de zonde en aan de verlorenheid, gekromd zoals die vrouw. En hij ging begrijpen dat hij de Here en dat hij de hemel en dat hij het leven uit het oog verloren was. En wat Luther ook deed en wat hij ook probeerde en wat hij ook ploeterde. Hij kon zich ganselijk niet oprichten. Welke goede werken hij ook deed of bedacht. Hij kon zich niet losmaken van die dienstbaarheid van de zonde, van dat leven zonder God. En hij kon de schuld voor God niet goed maken. En zo torsen mensen, gemeenten, klein of groot, zo torsen ze de last mee van hun verlorenheid. Als waren ze gebogen onder de zwaarste last. Zoals die vrouw gebogen is onder die geest. Van de boze. Raakbeelden. Raakbeelden. Van de mens van u. Ten diepste van de mens van alle tijden en alle plaatsen. Gebogen naar de aarde. Gekeerd naar de dingen van beneden. Geboeid door de dingen van de wereld. Zonder te beseffen dat het daar helemaal niet is. Samen gebogen. Alleen. En dat is het merkwaardige. Als zondaren ervaren we dat helemaal niet als negatief. Dat maakt het zo gevaarlijk.
werkt verslavend. Je voelt je er als boze mens nog gelukkig in ook. Dat maakt ons geval nog anders dan dat van die vrouw. Die vrouw die was nog liever vandaag dan morgen van haar kwaal verlost. Reken maar. Maar de mens die gebogen is naar het bederf, gemeente, en die de hemel en die de Heer uit het oog verloren is, die is zich van geen gevaar bewust. Integendeel. Die kan zich nog zo geweldig verbazen over die wereld en zo. En zich eraan vergapen. En die begrijpt misschien helemaal niet waar we ons vanavond nu zo druk om maken. Of die heeft bij zichzelf al gezegd, ach laat maar. Laat mij toch doen. Ik luister toch niet. Oudere vriend en jongere vriend. Alles wat u boeit buiten Christus, dat is gebondenheid aan de boze. Echt waar. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Waar de Heilige Geest ons vanavond op aanspreekt. En dat zegt Hij ons aan als wij vandaag verschijnen, net als die vrouwen. Waar God door zijn woord en door zijn geest leert. Hoezeer we misschien ook onze ruggen rechten. En met een stijve nek van eigen vroomheid voor de mensen staan. We zijn gekromde mensen die de hemel uit het oog hebben verloren. En die enkel nog maar de aarde op het oog hebben en de dood voor ogen hebben. En hoe lang al? Kijk, als je dan leest dat die vrouw al 18 jaar ziek is, in de zin van bezeten is. Dan zeg je, tjoh, dat is wat hè. 18 jaar. Je zal 18 jaar ziek zijn. Maar hoe lang buigen wij al misschien onder de heerschappij van de boze en het ongeloof? Misschien al wel veel langer dan 18 jaar. Misschien is er wel een enkeling die het getal kan omdraaien. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het voor u iets werd waar u werkelijk onder gebukt gaat. Voor jou iets waar je werkelijk onder gebukt gaat. Gekneld en gekweld door die banden van de dood. En je ontdekt dat alles zich in je verzet tegen dat oprichten, tegen dat zoeken van de dingen die boven zijn en van het, tegen het bedoelen van God en zijn eer. Juist als je probeert je los te trekken, dan kom je erachter hoe vast je zit. En misschien dat door het woord van vanavond je wel voor het eerst zo naar je leven gaat kijken. Maar weet dan wel dat je op de beste plek bent. Hier, nu. Worden we meegenomen door het woord van vanavond naar de plaats waar Christus zelf het woord bedient. Hier waar hij in de prediking van het evangelie gemeente zelf wonen en zelf werken wil. De beste plek voor krachtelozen. Daar waar het volk vergaderd is, dat betekent synagoge trouwens letterlijk. Daar is het bijzondere machtsgebied, het bijzondere werkingsgebied ook van die vorst van het leven. En schep moed uit de behoudenis van deze dochter van Abraham. Ja, vestig het oog en het hart hopend op hem, die haar met één woord van zijn mond en met één wenk van zijn hand losmaakt. Uit die band die voor haar onverbrekelijk leek en bleek. De Heere ziet haar. En gemeente, hij ziet die ellendige die zich begeven onder zijn woord. Dat ziet u toch? Hij ziet die ellendige die zich begeeft onder zijn woord. En die zich door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Kijk maar. Die vrouw die schuifelt daar de synagoge in. Ze is in de heerschappij van die macht van de duisternis. En meteen valt de blik van Jezus op haar. En Jezus, haar ziende, riep haar tot zich. En zijn blik op zo'n mensenkind is er nooit een zonder bewogenheid, gemeente. Hij roept hen tot zich. Is dat geen evangelie? Hen. Niet die overste die straks met zijn klachten voor de Heere Jezus staat. En die hij een geveinsde noemt, een huichelaar. Dat is het oude woord voor toneelspeler. Overigens, hij niet alleen. Het geveinsde. Die roept hij niet tot zich. Die met hun klachten voor hem staan. Met hun klachten tegen hem. Maar hij roept gemeente. Hij roept die gekwelden. Die zich hun nood laten aanzeggen. En die zich melden, niet met klachten tegen hem, maar die zich melden met hun klacht tot hem. En dat niet tevergeefs. Hoort u dat? U die misschien niet weet tot wie zich te wenden met uw onmogelijkheid u op te richten. Die onmacht van u. Die lost op in de almacht van Christus. Eigenmachtige mensen zoals die geveinsden, zoals die oversten van de synagogen, die vinden geen hulp, want ze zoeken geen hulp. Eigenmachtige niet, maar die onmachtige mensen wel. En wat voor haar onmogelijk is, en wat voor haar werkelijk ook onmogelijk zou zijn gebleven. Gemeente, dat gebeurt. Vrouw, zijt verlost. Van uw krankheid. En gemeente, deze verlosser is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Waar we het woord van zijn genade in ons hulpeloze en verslagen hart sluiten. Juist dan, als behoud ons onmogelijk voorkomt. Want hij heeft geen lust in uw dood. Of durft u daar een vraagteken bij te stellen? Hij heeft geen lust in uw dood. Maar daarin. Dat u zich bekeert. En leeft. Hij wil zo graag. Zijn reddende genade kwijt. Die geveinsde, die ziet hij van ver met gramschap aan. Maar die gekwelde ziel. Die gekwelde ziel. Die mag rekenen op de volle ontferming van Christus. Hij wil zo graag die reddende genade kwijt. Maar gemeente, verwelkomt u die genade dan. Omdat we vast zijn gelopen in onze onmogelijkheden. En moeten belijden, Heere, het zit helemaal op slot. Doet u er wat aan. Hoe anders wordt het als dit woord van Christus en als de Christus van dit woord je rots van behoud wordt, op wie je met al je nood en misschien wel door je nood geworpen wordt. Deze vrouw terstond wordt ze recht onder de hand van Christus en ze verheerlijkt God. Het is misschien bijna wel teleurstellend kort. Maar ze staat weer rechtop en ze verheerlijkt God. En het verdere hoeven wij niet te weten. Maar was ze eerder een levende preek van de menselijke ellende. Nu mag ze een levende verkondiging zijn. Van wat die wondere, heerlijke, grote, goede, genadige Christus vermag. Oud en jong, en dat is nu wat die Christus met zondaren voor heeft. Ze op te richten. Ze te herscheppen tot een mens die weer recht voor God staat. Herboren en herbouwd. Een mens die weer God bedoelt. Hem dient en hem eert en zijn verheerlijkte God. Een mens die weer doet waartoe God hem de adem gaf, namelijk hem verheerlijken. En het kan ons niet ontgaan dat hij dat doet, dat Christus dat doet op de dag van de Sabbat. Dit werk van losmaking. Want er was geen betere dag natuurlijk voor. Ja, die overste denkt daar anders over. Maar God vindt dat de meest geschikte dag. Want wat zegt de wet van God? Van de Sabbat. Gij zult gedenken dat de Heere uw God u uit Egypteland uitgeleid heeft door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Nou, als hier niet te gedenken valt aan die uitgestrekte arm, dan weet ik het niet. Die sterke hand die komt hier zo wonderlijk openbaar. In het leven van die vrouw in het midden van deze synagoge. En de Heere Jezus zegt heilig verontwaardigd, jullie maken je ezel nog los. En je os. Om het beest te laten drinken. En dat is goed. Maar zou dan deze dochter van Abraham niet juist op de Sabbat losgemaakt moeten worden uit de banden waarin ze 18 jaar lang is gebonden geweest? Maar gemeente, hoeveel te meer zal Christus dat werk dan doen op de rustdag van zijn nieuwtestamentische kerk, de zondag. De dag dat hij opstond, hij die gebonden werd op de Goede Vrijdag. Waarom? Om zij die gebonden waren, als die vrouw, in de schaduw van de dood, omdat ze God vergaten, om ze los te maken. Daartoe werd hij gebonden. Maar hij werd ontbonden op de paasmorgen, op de zondag, om de vorst der duisternis te binden. En daarom, wat mag u dat toch hoopvol stemmen, als u juist op deze dag hier in Gods huis verschenen bent, samengebogen misschien, niet bij machten om u op te richten, jij, vanwege die geest van de Satan, en misschien is het de klacht van je hart, Heer, ik zou u willen dienen, maar het lukt me niet. Of, dat kan ook nog, omdat die geest weer vat op ons kreeg, ook in het leven met God. En we misschien weer gebogen raakten, in zielsverzoeking en in strijd, of vanwege de lasten waaronder u gebukt en gebogen gaat, van zonden, maar ook van zorgen en van moeiten en van smart. Hier is genezing. Hier is de vrede. Want hier spreekt hij, die zijn opstandingskracht tot gelding brengt. En hij weet zo te bemoedigen, gemeente. Echt waar. Dat je soms, terwijl je je kromt onder de lasten die zwaar kunnen zijn, dat je onder zijn woord en vanwege zijn woord, en ik moet ook zeggen vanwege zijn opstandingskracht, dat je dan toch weer te zingen krijgt, wij heffen het hoofd omhoog. Ook midden in het strijdperk van dit leven, we heffen het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Of staat u er nog als een geveinsde bij? Maar zullen we onszelf dan brengen op die plaats, gemeente, waar wij voor eeuwig beschaamd het hoofd moeten buigen? Of laten we ons trekken, lokken? Ik zou bijna zeggen verleiden. Door het woord van hem. Tot hem. Hulpeloos gevloden. Maar hij zal je redder zijn. Bedenk. Die deelt in deze zegen. Deze heerlijke dingen. Zo zegt vers 17 het. De schare verblijdt zich over al de heerlijke dingen die hij deed. Heerlijke dingen. Die zullen je ten deel vallen. En dat zal zo zijn. Totdat de eeuwige Sabbat aanbreekt. Als niemand meer zeggen zal, ik ben ziek. Nog uiterlijk, nog innerlijk, nog lichamelijk, nog geestelijk, nog psychisch. Niemand zegt dan meer, ik ben ziek. Maar dan zijn allen. En dan is alles voor eeuwig opgericht. Op God gericht. Amen. Laten wij zingen van Psalm 146. Het zesde vers. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En daarom ook vers 8. Sion, zing toch uw God ter eer. En prijs toch zijn grootheid, zoals die vrouw deed. Ze verheerlijkte God. Looft de Heer. Psalm 146, 6 en 8. Danken en bidden. De Heere is groot. genadig en rechtvaardig en ontfermend. Heren, zo zijn we de dienst begonnen. Met daarbij het gebed. Of dat mocht overblijven. En nu we aan het eind van de dienst gekomen zijn, bidden wij van u. Wilt u daar het woord van deze avond dan bij gebruiken? Heren, wat wonderlijk. Enerzijds ook heel onthutsend en onthullend. Om te zien op die gekromde vrouw. Gebogen vanwege de macht van de boze. Maar anderzijds van een geweldig evangelie. Want waar u de geveinsde van verre aanzag met gramschap, daar was uw blik vol genade op die ellendige vrouw. En Heere, uw almacht ontkrachtte de macht van de boze en bevrijdde die onmachtige uit de banden van de dood. En daartoe laat u dat heerlijke evangelie tot op deze dag toe uitgaan. Om dat te doen, want dat is tot ere van uw naam. Heere, wil dat ook uitwerken hier, aan deze plaats, in deze gemeente. En wil daartoe het woord voorspoedig laten zijn in dat waartoe u het hebt gezonden. En we danken u dat u het zond. En we bidden van u, Heere, houdt u er zelf de wacht over. Dat het zaad mag ontkiemen. Om vruchtbaar te zijn. Om een zaad van wedergeboorte te zijn. Tot behoud. Tot zaligheid. We danken u voor alles wat u schonk. En als we straks uiteen gaan, Heren, mogen we elkaar u aanbevelen. Deze gemeente, de mannen en broeders. Allen die een plaats hebben en een taak. Gedenkt u ook onze ambtsbroeder. Zeer onlangs door u op deze plaats gebracht en gesteld. Heren, laat het hem een vreugde zijn. Om dat evangelie onvermoeibaar uit te laten gaan. Wetend dat u het behaagt. Om door dat middel zalig te maken die geloven. Heren, stel hem onder de zegen van uw hand. Tot rijke zegen. In dit deel van uw wijngaard. Als wij zo de weg opgaan, wilt u ons dan bewaren. Nou, wij blijven in de week die voor ligt. Bij alles wat daarin zal zijn of zal komen. Heren, wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw onmisbare geest niet. En geeft dat wij wandelen. Met het woord van deze dag koesterend in het hart. Heren, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. En bewaar ons bij uw woord. En bewaar ons bij uzelf. Heren, doe het toch. Niet om onzentwil, maar om Jezus wil. Waar wij u bidden ook onze dank te aanvaarden. Om hem alleen en dat uit genade. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 89, vers 8. Hoe wonderlijk, wij steken het hoofd toch omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen en dat vanwege die koning die gegeven is. Psalm 89, vers 8. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.